Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En die gaat over financiële waardebepaling van een aanbesteding. Op verzoek van Peter, dat moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen. Nou, ja. Dan heb je al wel door dat het niet mijn favoriete onderwerp is. Maar dat maakt niet uit. Peter wil het er graag over hebben, dus we gaan het erover hebben. Dus als eerste vraag aan Peter, waarom wil je het echt over dit onderwerp hebben?
Ja, ik wou eens beginnen met de reclameboodschap, maar dat zou ik maar niet doen.
Nee, dat doen we niet.
Nee, kom straks wel. Dan heb je het wat minder door. Nee, waarom wilde ik het hier over hebben? Omdat dat eigenlijk wel een puntje is wat me eigenlijk als eerste bijstaat. Toen ik ooit met Europees aanbesteden begon, kreeg je zoiets te horen als: er zijn drempelwaarden.
Drempelbedragen.
Oh, sorry. Ja, ik ben met dat waarde. Het zit nu in mijn systeem. Dus, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking van: zit het boven het drempelbedrag of onder het drempelbedrag voor Europees aanbesteden? En dat kan jij je misschien ook nog wel herinneren, dat er trainingen in die tijd werden gegeven: hoe ontduik ik de Europese aanbestedingsregels?
Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik.
Nou ja, daar speelde dat drempelbedrag, ik mag niet weer zeggen drempelwaarde. Maar dat was in het begin best wel uitzoeken. Van: hoe bepaal je nou de waarde van een contract? En welke periode moet je dan nemen?
En dus de waarde van de opdracht. En dus met welke procedure zet je hem in de markt?
Ja, dus we gaan het eerst hebben over financiële waarde.
Ja.
En dan gaan we straks naar, dan laten we financieel weg. En dan gaan we het hebben over waarde. Komt vanzelf van bod.
Maar ik zit met een stel grote ogen naar Peter te kijken, maar ik vind het helemaal prima. Vertel, wat?
Prima.
Ja, ik vind het helemaal prima. Ik ga ze nu en dan vervelende vragen stellen. Nou, zeg maar wat je zeggen wil.
Zeg maar wat je zegt. Nou, dat is niet vervelend. Ik denk dat het ook voor jullie als inschrijvers een bedrag is waar je naar kijkt. Als jij een aankondiging ziet van een aanbesteding, dan staat daar, als het goed is, een bedrag genoemd. En kijk jij met jouw opdrachtgevers, kijk jij dan naar van, ja, is dit interessant voor ons of niet?
Nou ja, het wordt natuurlijk al uitgesplitst op het moment dat je op Tendernet, of dat je van Tendernet een mailtje krijgt dat er iets op jouw vakgebied gepubliceerd is. En dan zie je meteen dat het een Europese aanbesteding is en dan is het boven een bepaald bedrag.
Ja.
En hoe ver het dan boven dat bedrag is, ja, dat is aan mijn inschrijver om daarna te kijken en te kijken of dat van belang is, of die wel of niet inschrijft en het vervolg van het traject.
Ja, maar er is ook een tijd een regel geweest, in ieder geval bij de bank waar ik werkte, dat de waarde van de opdracht niet meer dan 25% deel mocht uitmaken van zeg maar de omzet van de leverancier.
Ja, dat klopt. Dat heb ik bij onderhandse opdrachten heb ik dat wel eens meegemaakt, in de tijd dat ik nog inkoper was. Mm-hmm. Maar dat soort dingen hoor ik nooit meer. Maar ik kan me voorstellen, vanuit inkopers bekeken, dat dat wel iets is wat belangrijk is. Maar dan dat is van toepassing bij onderhands, niet bij Europees.
Nou, nee, bij Europees, je kunt het wel stellen, maar volgens mij staat in de gids proportionaliteit inmiddels dat je daar bijna geen vragen meer over mag stellen, tenzij je een heel goed argument hebt.
Nou ja. Ja, maar anders kom je natuurlijk als inschrijver nooit in aanmerking voor dat soort opdrachten. En als je het wel zou kunnen en je hebt goede referenties, je kunt het goed en je kunt aantonen dat je het goed kunt doen, Ja, dan waarom zou ik er dan niet voor een aanmerking kunnen komen? Nee. Maar goed, dat is dus de eerste schifting dat je op Tendernet de melding krijgt van een Europese aanbesteding. En dan weet je dat het boven die, nou zeg, 2 ton zit. Twee ton en een beetje.
Ja. Nou, dat bepalen van die waarde, dat is best ook wel een dingetje. Bij reguliere zaken kijk je meestal, althans volgens mij kijken de meeste inkopers naar, wat hebben wij de afgelopen periode uitgegeven. En dan moet ik periode ook even definiëren. Daar staat over in de aanbestedingswet, ik ken de letterlijke tekst niet meer hoor, ik ga altijd uit van 4 jaar, standaard. Dan ga je kijken van wat heb ik de afgelopen 4 jaar uitgegeven aan een bepaald iets. Een dienst, een levering. Nou, dat vind ik zelf nog steeds wel een bijzondere, want prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En bij sommige diensten en leveringen was dat af en toe ook wel moeilijk. Want als er bijvoorbeeld een herinrichting van een kantoor was, en haal ik een voorbeeld aan, en jij ging gebruik maken van minder kopieerapparatuur, zoals dat toen nog heette, inmiddels heette het multifunctionals, ja, dan moet je dus een schatting gaan maken. En in hoeverre is die schatting goed?
Nou ja, en wat je natuurlijk ook veel ziet, want daar wou ik op inhaken, inkopers kijken dan naar het verleden wat ze hebben uitgegeven en zeggen dan, we gaan daarop bezuinigen, dus er gaat nog wat vanaf, zonder dat ze realiseren dat de prijzen vaak gestegen zijn in de afgelopen jaren. En als je kijkt naar de inflatie, de laatste tijd is het natuurlijk helemaal gestegen. Maar vaak zie je dat het budget dan minder is dan de keer daarvoor. Dat is echt heel bijzonder.
Ja, want ja, dan ontken je de werkelijkheid.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, absoluut. Maar dat dingetje wat ik het noemde, het blijft een dingetje. In die periode waar ik het over had, van dat men het liefst wilde ontduiken, dan ging men dat minutieus uitrekenen. En dan zei men, nou als we dat, en ik heb het echt meegemaakt, Octavia, nou als we de beeldschermen dan ergens anders vandaan halen, nee. Een PC.
Ja, en dan gingen ze zo zitten rekenen dat ze 1 euro onder het bedrag kwamen.
Ja.
Nou, no way. Dat maakt er op een gegeven moment ook niks meer uit.
Nee, maar dat waarde bepalen heb je natuurlijk wel nodig om te toetsen aan je eigen beleid, je uitgangspunten. Hè? Enkelvoudig, meervoudig, onderhands, nationaal. De drempelbedragen Europees, die worden aangegeven. Nog even aanstippen, exclusief BTW.
Ja.
Daar kom je
maar altijd, inclusief optiejaren en inclusief eventuele uitbreidingen gedurende de contracttermijn.
Het rechte aanvulling, Octavia. Je kan zien dat je ooit inkoper bent geweest.
Ja, sommige dingen blijven je bij. Maar het zijn ook dingen die ik heel vaak uitleg aan inschrijvers. Zo van wanneer wordt er nou iets aanbesteed en hoe kom je... Wanneer is het Europees en hoe komen ze tot een bedrag? Ja, dat zijn deze aspecten. Heel simpel, het aantal jaren, optiejaren... Als je kijkt naar schoonmaak, het zijn bijvoorbeeld 3 panden en er komt in de loop van 2 jaar nog een pand bij. Ja, dan moet je dat er allemaal weer optellen.
Ja.
En zo kom je tot een bedrag en dan zie je of je boven of onder die Europese grens zit. Maar goed, dan maai ik het gras voor jouw voeten
weg, denk ik. Dat mag. dat
is op zich vrij simpel hoe je die waarde bepaalt. Maar ik kan me wel voorstellen aan inkoperskant dat dat soms heel lastig is, ja.
Nou ja, ik zei standaard 4 jaar... maar bij sommige contracten heb je een langere periode. Ik ga daar niet op in, de argumentatie om een langer contract uit te vragen. Ja, dan wordt daar ook een uitgebreidere, een hogere waarde bij.
Ja.
Een hogere financiële waarde. Je moet het vervolgens ook melden in je aankondiging. En ik had in de voorbereiding mea culpa gezegd dat ik nog even zou checken waar het ingevuld moest worden. Op 2 plaatsen, dat weet ik. Want ik verbaas me er elke keer weer bij die tweede keer over van... Ja, maar ik heb het toch al een keer vermeld in de eerste...
En dan moet het nog een keer.
Dan moet ik het nog een keer. Ik dacht dat het op pagina 2 en op pagina 4 was uit mijn hoofd. Of onderdeel 2 en onderdeel 4, Romeinse 4. Daar moet je het vermelden. En ik heb wel eens iemand... Ja? Sorry, wat is je vraag?
Nou,
want ik zie een verbaasde blik bij jou.
Ja, ik ga er binnenkort eens even op letten of dat inderdaad... Het staat mij niet zo helder voor de geest. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet degene ben die op alle platformen kijkt om de documenten te downloaden. Dat doen collega's van mij. Die checken de documenten of die halen de documenten van alle platformen af en zorgen dat ze bij ons in het systeem staan. En dan ga ik ermee aan de slag. Dus wat er op het platform staat, weet ik, zie ik niet altijd. Laat ik zo stellen.
Nou, je hebt twee dingen. Je hebt het platform. En daar ben ik ook wel eens... je zet eerst bijvoorbeeld in Mercel. Ik werk nu met Mercel. Dan moet je hem in een van de invulschermen in Mercel wordt dat bedrag ook gevraagd.
En ben je verplicht als inkoper om dat in te vullen? Nou, anders kun je niet publiceren? Of niet?
In de aankondiging is het inderdaad, als jij het bedrag niet invult, dan krijg je een reminder van u mist nog wat op die en die pagina. Ja.
Alleen, en moet je dan exact het bedrag of boven de Europese grens?
Nee, je moet eigenlijk de waarde die je berekend hebt, moet je vermelden. En ik heb een collega gehad bij mijn huidige opdrachtgever, Herma. Dank Herma, die waarschuwde me altijd, het bedrag moet goed zijn, want de ADR, die controleert mijn opdrachtgever, die kijkt op een gegeven moment in de loop van de looptijd van het contract of die waarde niet overschreden is, want dan moet je opnieuw aanbesteden. Dus bij een eventueel controle. Dus die waarde is, ja, die is best belangrijk als die controle goed wordt uitgevoerd.
Ja, en daar heb je, als je het niet goed invult, heb je als inkoper alleen jezelf ermee.
Ja. Ja.
En je hebt je inschrijver ermee, want die is de piezang, want die heeft geen vierjarig contract, maar bijvoorbeeld veel korter.
Ja. Maar ja, als die dezelfde waarde heeft.
Als die wel het contract uitgenut heeft, ja.
Dan niet.
Ja, maar, hebben we nog meer over waar?
Ja,
waren?
Nou, ja.
Oh, Peter, zit er trappelijk.
Echt
Gitaal.
Moeilijk,
ja, 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 ja. Ja, vertel.
Is dingen die nieuw zijn.
Ja.
Want hoe bepaal jij die financiële waarde dan? Nou, ik ben weer in de gelukkige omstandigheid. Ja, ik ben een gelukkig mens, hè. Dat ik bij mijn huidige opdrachtgever, jawel Octavia, kostendeskundige heb.
Ja, dat heb je al eerder verteld.
Ja,
ik krijg er soms jeuk van, maar als Groningse, en de luisteraars snappen dat ook wel, misschien moeten we daar verder maar niet over hebben. Maar je
nee,
hebt
daar
laten
we niet, maar kostendeskundigen nee. Die helpen bij het bepalen van die contractwaarde.
Dat is natuurlijk wel leuk.
Dat is leuk.
Want die
en dat
kijken
is goed.
Er anders tegenaan, denk
ja,
ik.
Ja, die staan los van de aanbesteding, hebben daar helemaal geen belang bij. Trekken zich ook niks aan van die drempelbedragen.
Nee. Ik dacht eerst dat jij wou zeggen, die staan los van de werkelijkheid. Maar dat is niet zo.
Nee. Als de mensen juist met die werkelijkheid bezig zijn, zijn zij het. Absoluut. Interne klanten, die zijn wat losser in die berekening. Maar zij gaan PMAQ echt analyseren. Ze gebruiken benchmarkcijfers als ze die hebben. Ja, ik vind het ontzettend leuk.
Dat is natuurlijk wel interessant en leuk om daarmee samen te werken.
Is interessant. Absoluut, absoluut.
Ja, en, leuk.
En als je dan op een gegeven moment die waarde bepaalt, dan klinkt dat ook ja, voldoening van, ja, dat hebben we toch mooi samen, tussen aanhalingstekens, dat kan jij zien, samen
ja.
Gedaan. En dan heb je ook het gevoel van, ja, dit is een goede indicatie. En daar doe je denk ik de inschrijvers ook een... ook een plezier mee. Maar het blijft moeilijk. Het is... je gebruikt het vervolgens namelijk ook... En dan komen we op een onderwerp waar we het al eerder over gehad hebben... Wat we nog niet hebben uitgediept. Hoe het mogelijk is in al die podcasts. Het verschil tussen relatieve beoordeling... Hè, waar de laatste jaren best wel veel over gediscussieerd wordt. De laatste 2 jaar denk ik zo'n beetje... En het gunnen op waarde als
van de
alternatief.
Prijs. Oh
als
ja,
meest
ja, als alternatief.
Gekozen
ja.
Alternatief. Ja. En dan komt het woordje waarde weer terug.
Ja.
Daar heb je die waarde ook een beetje voor nodig. Nou, niet een
maar
beetje.
Maar dat is een interessante en dat is een mooie cliffhanger. Zeg. Nou, nee, het is geen cliffhanger, want we zijn nog niet klaar. Maar dat is wel eentje die ga jij nu opschrijven volgens mij. Dat we het inderdaad een keer een podcast over gunnen op waarde. Want dat is... Inderdaad, hebben we nog niet gedaan en het is wel interessant. En waarom is dat van belang? Wat heeft dat met die waarde te maken?
Dan moet ik toch even kort schets geven. Relatief beoordelen, dat doe je in vergelijking met anderen. De uitkomsten van de verschillende inschrijvers, die worden aan elkaar gerelateerd. met name de inschrijfprijs. En dan worden de punten toegekend. Degene die de beste inschrijfprijs heeft, die krijgt de meeste punten. En de andere relatief ten opzichte van. Nou, dat is even heel plat geslagen, de relatieve methode. Komen we apart in een andere podcast zeker op terug.
Maar wacht even. Oh, en een aanvulling daarop is dat de relatieve methode, even standaard, het verschil in prijs is ook het verschil relatief in punten. Want bij relatief beoordelen heb je ook nog wel eens uitzonderingen. Ja. Maar in de regel zie je, de meest gebruikte is heel weinig verschil in prijs. Dan heb je ook nauwelijks verschil in punten. Ja. Zo, oké. Gunnen op waarde.
Gunnen op waarde. Daar heb je die contractwaarde nodig. Die contractwaarde is natuurlijk wel over de hele contractperiode. En inschrijvers, die schrijven meestal in met een prijs die je gebruikt over een jaar. Dus de totale contractwaarde deel je dan door het aantal contractjaren. En dan ga je kijken.
Wacht even, want ik zit na te denken. Wat zeg je nou? Jee. Inschrijvers schrijven in met een prijs voor een jaar?
Nou, om het eenvoudiger te houden, de bedragen in zijn proportie te brengen, ga je niet rekenen met de hele contractwaarde, want dan krijg je een gigantisch groot bedrag.
Oh,
dus je
zo.
Brengt het even terug tot één jaar. En alle getallen, hè, de Q, de aantallen, die vermenigvuldig je met de tarieven die een inschrijver heeft opgegeven.
Helder. Ja.
Nou, ik hoop dat het nog helder is voor de luisteraars, anders horen we dat wel in de comments op deze podcast.
maar het is mij nu wel duidelijk.
Je hebt dus een bedrag, uitgangspunt. Dit is de contractwaarde. Dat is dus het financiële deel. Dan ga je vervolgens kijken welke gunningscriteria heb ik. 4 of 5. Hè? Implementatieplan, kwaliteit, dienstverlening, flexibiliteit, duurzaamheid, niet te vergeten, social return. Kunnen allemaal verschillende gunningscriteria zijn. En die gunningscriteria, daar ga je een waarde aan toekennen. Een financiële waarde.
Ja.
En wat is dan het mooie van dat gunnen op waarde? Dat je dus iedere inschrijver apart beoordeelt. Het is niet relatief, dus je hoeft geen kunststukjes uit te halen. Alleen die waarde bepalen. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik vond dat
heel
moeilijk.
Ja, de waarde bepalen van die gunningscriteria.
Ja, van die gunningscriteria.
Ja, want, en even als toevoeging nog op wat jij zegt, iedere inschrijver wordt aan zich beoordeeld. Wat ik altijd tegen inschrijvers zeg, je prijs wordt niet beoordeeld. En ook niet beoordeeld ten opzichte van anderen.
Dat klopt. Het wordt eigenlijk de... Nou, niet helemaal. Dat eerste deel niet helemaal. Het tweede deel zeker wel, daar heb je gelijk in. Maar het eerste deel, wat gebeurt er namelijk met die financiële waardes voor die verschillende gunningscriteria? Ik kom zo nog even op de moeilijkheid bij het bepalen van die financiële waardes. Die worden afgetrokken van de inschrijvingsprijs.
En de meest lage fictieve inschrijvingsprijs
die wint.
Wordt gegund, maar tegen het bedrag uit zijn offerte.
Helemaal
zeg
goed.
Ik er altijd bij.
Jongen.
Maar inderdaad, dan kom je bij het meest heikele punt, wat ik mij ook altijd afvraag als wij aan het inschrijven zijn en het gaat om gunnen op waarde. Hoe bepaal je dat een social return €10.000 is en een implementatieplan €30.000 en duurzaamheid €5.000? Hoe kom je tot die bedragen?
Je vindt het niet erg als ik die letterlijke bedragen van jou nu weer even vergeet.
Nee, dat maakt niet uit. Maar even...
De moeilijkheid zit inderdaad. En de eerste keer dat ik dat deed, moest doen, ben ik ook bijna de fout ingegaan. Want ik heb die bedragen veel te hoog gesteld. Nou, dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar je gaat vaststellen hoeveel het jou waard is als een plan van aanpak heel erg goed is. Hè? Dat je het hele bedrag in mindering mag brengen. Ja, hoeveel is dat waard? Dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Is dat op een contract van 2 miljoen, is dat €200.000? Hè? Maximaal dat je
maar
af mag
daarom,
trekken.
Ja, maar nu snap ik het wat beter. Want daarom kijk jij dus ook naar de contractwaarde per jaar. Omdat je dan die bedragen in verhouding tot het bedrag per jaar ziet.
Ja, dat voelt gewoon al een stuk realistischer. Maar de uitdaging blijft nog steeds van, ja, en duurzaamheid. Nou, je ziet de laatste jaren dat duurzaamheid belangrijker wordt. Mag ik daar dan 300.000 of 400.000 aftrek? Nou zit ik wel aan de bovenkant hoor, want 400.000 van ja, 2 dat miljoen, is dat is 1/5, dat is 20%. Dus ja, ik vind dat nog steeds moeilijk. Die bedragen moet je niet te hoog maken van dat gunnen op waarde, die financiële waarde.
Maar ook niet te laag.
Niet te laag. Maar wat wel weer mooi is, je kunt ze wel in verhouding tot de verschillende gunningscriteria, ja, net zoals vroeger bij de relatieve methode, dan bepaalde je ook. Ik liet altijd zeggen van, eerst tegen mijn projectteam zei ik altijd, zeg maar eerst maar eens wat het belangrijkste gunningscriterium is. En vervolgens, wat is nummer 2, wat is nummer 3? Dan hadden ze in ieder geval een volgorde. Ik zeg, en dan
ja, maar ik wou zeggen, je zit inderdaad bij gunnen op waarde van wat is de hoogte van die bedragen, eigenlijk hoe zwaar weegt het. Ja. Maar die discussie had je denk ik bij de relatieve beoordeling, bij een SEC verhouding prijs-kwaliteit, had je dat ook. Als het dan 40% prijs was en 60% kwaliteit, dan moest je ook bedenken van die 60% kwaliteit hoeveel het implementatieplan is, hoeveel dit, hoeveel dat. Ja. Daar was die discussie ook. Wat maakt dan dat bij gunnen op waarde zoveel ingewikkelder is?
Nou, ik denk dat het in het begin ingewikkelder is, omdat je er nog niet zoveel ervaring mee hebt. Ik bedoel, ik ben ook ooit begonnen met relatief beoordelen. Ja, wat jij net schetst, dat vond ik in het begin ontzettend moeilijk. En nu met gun op waarde, dan moet je een andere systematiek. In de basis misschien voor een deel hetzelfde, hè? Want de relativiteit die zit ook bij dat gun op waarde erin. Maar het is wel gek om te zeggen van ja, een plan van aanpak, als dat heel goed is, dan heb je een aftrek van, waar we het net over hadden, 200.000 euro. Ja, ik moet wel even bijzeggen, ter verduidelijking, er zijn verschillende scores mogelijk. Dus je kan 100% van die 200.000 scoren.
Ja, dat klopt. Net zoals natuurlijk bij 60. Ja, precies. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, als je kijkt bij de relatieve methode, daar stel hè, 40% prijs, 60% kwaliteit, dan zijn je kwaliteitsaspecten, moet je waarderen, een percentage geven binnen die 60%. Ja. Dus in dat opzicht heb je randvoorwaarden waar je binnen moet blijven. Terwijl bij gunnen op waarde, die bedragen, daar heb je dat volgens mij niet.
Nee, en dat maakt het ook moeilijk. En daarom zeg ik ook,
dat is volgens mij het verschil, ja.
Ja, en hou niet die 40% dan aan, want dan is het gigantisch wat de invloed kan zijn van die verschillende gunningscriteria bij gun op waarde. Dus je moet echt wel lager gaan zitten, ook om recht te doen aan de verschillen tussen de verschillende leveranciers. Die alleen maar tot de uitdrukking komen aan de fictieve inschrijfprijs.
Ja.
Daarom worden ze vergeleken. Maar ze worden dus wel afzonderlijk vergeleken. Dat is wel het eerlijke aan dat gunnen op waarde.
En wat bedoel je met afzonderlijk vergeleken?
Nou ja, je geeft een score voor een offerte, voor een inschrijving op die gunningscriteria per leverancier.
Ja, precies. Je oordeelt per leverancier het implementatieplan, duurzaamheid, social return. En daar geef je punten voor. En dan haal je de prijs erbij. En de punten, de prijzen die ze verdiend hebben bij de kwaliteit, haal je dan van die prijs af.
Ja, en aan de bottom line, aan de onderkant vergelijk je, nou ja, nee, dan is het niet vergelijken. Er is geen relativiteit meer.
Maar nee, dan rolt gewoon een lijstje uit.
Het is gewoon de laagste score uit.
Ja.
Maar wat ik dan mee wil geven als tip is, bij gunnen op waarde, probeer in een spreadsheet meerdere varianten uit. Ga spelen met die bedragen. Laat dat allemaal doorrekenen. En dan zie je wat de impact kan zijn. Dus maak rekenvoorbeelden.
Ja, dat lijkt me goed. Maar en wat even wat mij nou triggert als inschrijver. Krijgen jullie veel vragen over hoe die bedragen voor die gunningscriteria tot stand zijn gekomen, waar het op gebaseerd is?
Nee. Ik heb het tot nu toe niet meegemaakt, maar ik werk pas 2 jaar, 2,5 jaar met gun op waarde. Ik krijg daar geen vragen over, nee, tot nu toe. En ik hoor dat ook niet van collega's. Maar misschien is dat een mooie vraag voor de luisteraars.
Nou ja, ik heb er wel eens vragen over gesteld, omdat wij dan zitten te kijken naar de opdrachtsom. En waar gaat het over? En dat wij denken, goh, er zitten verschillen in. En ik zie natuurlijk veel meer aanbestedingen per jaar. En er zitten best wel wat per gunnen op waarde in. Ja. En de afgelopen jaren zie je dat inderdaad veel meer. Dus, en ik vind het een mooie methode. En dat wij ons vragen van, goh, en ik, die vraag heb ik al een aantal keren gesteld. Wij vinden de bedragen die voor die gunningscriteria staan, niet in verhouding. Niet in verhouding tot de prijs.
Dat kan.
En daar stellen we dan vragen over.
Ja, dat kan. En ja, als je er dan goed naar gaat kijken als aanbestedende dienst, dan zou je misschien toch terug moeten met, ja, we hebben het niet goed gedaan.
Nou, dat krijg je nooit als antwoord, maar meestal als antwoord dat ze er goed over nagedacht hebben. Maar goed, dat is een beetje een flauw antwoord. Wij vragen het wel eens, want en ik zit even te denken, in wat, maar goed, de context weet ik niet meer. Maar dat we inderdaad vragen van, goh, waar is dat op gebaseerd en wat zijn de uitgangspunten voor het berekenen van die bedragen? Hoe komen jullie tot zo'n bedrag? En dan omdat wij het niet in verhouding vinden.
Ja, maar dat gevoel heb ik nu. Ik weet nu wat ik bij mijn eerste aanbesteding fout heb gedaan. Het was leuk dat mijn interne klant, die had dat door tijdens de aanbesteding al. Hij zei, nou ja, ik zei ja, we gaan door. En wat ik zei, het is goed gekomen. Maar dat was wel een les bij de volgende aanbesteding. Voor
ja, dat snap
klant.
Ik. Ja.
En het... Ja, ik denk dat hetzelfde is, Octavia, als bij de relatieve methode. De percentages, de scores per onderdeel. Hoe worden die bepaald? Ja, dat is hetzelfde
ja,
als
klopt.
Dat je
ja.
vragen na afloop gaat stellen over... Ja, waarom heb ik bij die beoordeling een 6 gekregen en geen 8?
Ja, dat klopt.
Dus
ja.
ik denk dat er ook geen rechter daar iets over kan gaan zeggen. En dat is niet om er ergens achter te verschuilen. Maar dat kan ook niet. Het is, ja...
Nee, maar goed, het blijkt wel dat dus dat bepalen van die waarde van de gunningscriteria is gewoon een heel lastig iets.
Ja.
En dan moet je, maar goed, dat geldt voor heel veel aspecten met aanbesteden. Daar moet je inderdaad even, denk ik, de tijd voor nemen en dan goed over nadenken met z'n allen wat reëel is en wat verhouding in goede verhouding is tot de opdrachtwaarde.
Ja, en dat zeg ik, dan helpt zo'n spreadsheet met een aantal scenario's daarin, die helpt jou dat gevoel geven.
Ja, dat snap ik.
Ja. Maar dan hebben we het over waarde, financiële waarde. En tegenwoordig zie je steeds meer het waardedenken. En nu kom ik toch even aan die reclameboodschap. In mijn boek staat een uitspraak van Warren Buffett. Zo spreek ik het volgens mij uit. Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt. En dan wordt het heel vaag.
Dat is mooi.
Het is een hele mooie, daarom heb ik hem ook opgenomen, want ik had zoiets van, ja, wij zijn altijd maar bezig met prijzen. Hè, inkopers, aanbestedende diensten, daar hebben we het net ook uitgebreid over gehad. We hebben het over bedragen, maar de proof of the pudding, die komt pas tijdens de uitvoering. En dan merk je pas wat die prijs werkelijk waard is. En het is misschien een beetje zweverig. Je kan positief verrast worden.
Ja,
over
dat klopt.
Dat je misschien een lage prijs betaalt en daar een super dienstverlening voor krijgt. Of snelle leveringen, kwalitatief goede leveringen. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook.
Kan natuurlijk ook.
Even tegen elkaar. Dat je denkt van ja, dit is een goede, het is wel duur, maar dan krijgen we goede kwaliteit. Ja, dat kan ook het omgekeerde zijn. En ja, die waarde... Ik vind dat een hele moeilijke discussie. Daar zijn al wat boeken over geschreven. En misschien moeten we die dan ook in een volgende podcast gaan behandelen. Dus niet de financiële waarde. Maar ja, wat is het je allemaal waard?
Nou, dat is wel een mooie uitspraak in dit verband. Ja, dat klopt. Ja. Volgens mij lopen we tegen het einde van onze podcast.
Is het een beetje duidelijk geworden? Ja,
ja en ik moet zeggen, ik vond het erg leuk om hierover te hebben. Ik zag het onderwerp en ik dacht, oei, maar ik vond het erg leuk en erg boeiend om met jou hierover te sparren. Heb jij nog iets wat jij als afsluiter kwijt wil?
Nee, dit was het.
Dit was hem. Nou, dan dank ik iedereen weer voor het luisteren en tot de volgende keer.